wees maar niet bang.
We gaan je niet de les lezen.
We gaan je ook niet vertellen hoe je homo wordt.
En we gaan je vooral niet vertellen wat je van ons moet vinden.
Maar we gaan het wel hebben over hoe het voor ons is om gewoon homo te zijn.
En in dit tweede seizoen praten we ook met anderen. Om te horen hoe het voor hen is om gewoon jezelf te kunnen zijn.
Ik ben Danny.
En ik ben Barry.
En dit is Gewoon Homo, de podcast.
Vandaag gaan wij praten met onze vaders.
Want een vader speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in het leven van een kind. En misschien in het bijzonder voor een zoon. Zo kan een vader een voorbeeld zijn. En in sommige gevallen het enige mannelijke voorbeeld in het leven van een kind.
Ja, en dan moet je opeens vertellen dat je wellicht niet kan voldoen aan wat hij voor ogen zou kunnen hebben. En dat kan het best lastig maken om uit de kast te komen.
Maar gelukkig hebben wij hele lieve papa's. En daarom wilden we met hun praten over hoe het is om een zoon te hebben die homo is.
Ja, dus daarom hebben wij onze eigen vaders meegesleurd naar de Adamtoren. Dus hartelijk welkom, Jacques en Harry. Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Welkom. Voor de luisteraars thuis.
Ja, misschien even een kleine disclaimer.
Ja, want wij noemen jullie natuurlijk papa de hele tijd.
Ja, en, want anders wordt het als ik mijn vader opeens Jacques ga noemen, dan voelt dat heel afstandelijk.
Ja, dus misschien is het handig om af te spreken dat als ik papa zeg, dan bedoel ik Harry. Ja. En als Barry Harry zegt, dan bedoel je mijn papa.
Ja. Ja, en als Danny dan Jacques zegt, dan bedoelt hij dus mijn papa. En als ik papa zeg, dan bedoel ik dan weer Jacques. Dat.
Ja, en ik mag gewoon Barry zeggen.
Je mag ook gewoon Harry zeggen en Harry mag gewoon Jacques. En,
als jullie elkaar papa gaan noemen, dan wordt het helemaal
een hele ongemakkelijke aflevering. Ja. Nou, dan begin ik met de eerste vraag. Ja. Jacques, vind je het spannend om mee te werken vandaag?
Nee, leuk.
Ja?
Ja, ik heb natuurlijk de vorige afleveringen allemaal beluisterd. En ik vind dat jullie hele leuke gesprekken hebben. En ik vind het ook wel leuk om te vertellen hoe ik er tegenaan keek.
Ja, nou, ben benieuwd. En Harry?
Ja, voor mij gaat het eigenlijk hetzelfde. Ik heb allemaal de afleveringen gehoord. En het was een vrolijk verhaal. En ik heb bijzonder veel ervan opgestoken. Ik heb heel veel dingen die ik niet wist. En die ik toch van onthouden heb.
Ook van Danny niet wist?
Ook van Danny niet wist,
oh, ja. Oh, wat leuk, ja. Had jij dingen van mij die je niet wist, pap?
Niet dat ik me kan herinneren, nee.
Papa Jacques?
Papa Jacques. ik kan me niet herinneren dat er dingen... Dus ik heb wel veel dingen geleerd, maar dan is dat meer over al die letters en die afkortingen en die groeperingen. Maar niet dingen die jij gezegd hebt die ik niet wist of die ik niet verwacht had.
Ja. En om te beginnen met een vraag van voordat wij uit de kast kwamen. Als ik vraag aan Harry, was je voordat Dan uit de kast kwam... had je in je omgeving al mensen die homoseksueel waren?
Ja,
was je al mee bekend?
Ja, een van mijn beste vrienden die ik al 50 jaar ken, die is ook homo. En die is eigenlijk uit de kast gekomen tegenover mij voor de eerste keer, zelfs nog voor die zijn ouders had verteld.
Oh, ja? Oh.
En dat was bijzonder indrukwekkend. Voor mijzelf ook, ik had het natuurlijk nooit meegemaakt.
Nee. Maar, hoe oud was je toen?
17, 18.
Ja.
Oh. Ik weet dat we toen waren op vakantie geweest, een lange vakantie. En we kwamen terug en toen vertelde hij mij van... Ik heb heel slecht geslapen in de vakantie, omdat ik wel naartoe een tentje. En we zaten in heel warm weer, dus sliep in onze zwembroek. En daar sliep hij heel erg slecht van, vond hij. En toen vertelde hij mij dus op een goede dag waardoor het kwam. Ik moest eigenlijk van hem in de hoek gaan zitten met het gezicht naar de muur toe. En toen vertelde hij dat hij inderdaad van jongens hield. En dat was best wel een schok. Ik had het nog niet direct in mijn omgeving meegemaakt. Maar dat was dus de eerste keer dat ik ermee te maken kreeg.
En was dat in het begin... hoe reageer je daarop in het begin? Was het voor jou angstig?
Ik kan niet zo helemaal meer in. Maar ik vond het inderdaad wel angstig, spannend. Het was iets wat ik helemaal niet verwacht had. Het hele gesprek had niks voorbereid of wat dan ook. Dus plotseling kreeg ik dat te horen.
Ja.
Dus het was best wel... ik heb echt wel een paar dagen dat ik echt ondersteboven van geweest ben.
Ja. Maar die vriendschap is wel gebleven dus?
Ja, nog steeds.
Die zijn nog steeds.
We gaan nog steeds regelmatig sporten. En zeer regelmatig, behalve in deze coronatijd. Maar we zijn heel veel samen nog toch.
Ja, nou leuk. En jij, pap? Had jij voordat ik uit de kast kwam mensen in je omgeving die homoseksueel zijn?
Volgens mij niet dat ik... Niet zo dichtbij dat ik daar contact mee had, nee.
Dus dan was ik eigenlijk de eerste bij jou in de buurt?
Ja, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Ik heb natuurlijk altijd in het onderwijs gezeten. En op school waren er wel meer kinderen homo en... was dus niet zo bijzonder voor mij. Dus op die manier was het niet een schok of zo. Niet dat ik er voor het eerst mee contact had. Maar het was wel de eerste uiteraard die dicht bij mij stond.
En wanneer had je eigenlijk door dat ik op mannen viel?
Dat had ik minder door dan dat Lenneke dat had. Mijn vrouw, die had het al heel jong door. En we hadden het er ook vaak samen over.
Hoe jong hadden jullie het over dan? Over...
Ik denk dat Lenneke het al door had of vermoedde of dacht dat het zou kunnen, zo zou kunnen zijn toen je 4 jaar was.
En, jeetje, wat meer, bar.
Wat ja. meer gericht was op...
Het lag echt wel heel dik bovenop.
En wat minder met autootjes. En ik had altijd zoiets van, ja joh, dat zou kunnen, maar het kan ook van niet, laten we het maar gewoon afwachten.
En heb je daar in mijn jeugd, laat maar zeggen, actief dingen voor gedaan, zodat ik wist dat jullie het zouden accepteren? Of heb je het gewoon gelaten?
We hebben het in eerste instantie zo gelaten, maar op een gegeven moment zijn we in onze manier van praten, zijn we wel zo omgegaan met, en daar was Lenneke sterker in dan ik hoor, maar aan het praten waren in de trant van ja, als je ooit met een meisje thuiskomt of een jongen, dat we dat als normaal taalgebruik gingen gebruiken, niet alleen bij jou, maar ook bij zus en je broer. Ja. Dat we dat als normaal taalgebruik deden van, joh, het maakt ons niet uit met wie je thuiskomt.
En jij, pap? Wanneer?
Ook wel heel vroeger hadden we al dingen gezien. Danny is bijvoorbeeld gek op verkleden en dat soort dingen. Wat ik zelf nooit gehad heb. En Danny was nou niet een heel grote sportman. Die had was wat minder met sport bezig, maar veel meer met dat soort dingen. En het viel ons ook al inderdaad op school ook altijd op. Hij had altijd een hele sliert meisjes die mee naar huis kwamen. En eigenlijk nooit echt met vriendjes. Het was altijd met meisjes van dat hij thuis kwam.
Ja, hoe ze dat voor elkaar kregen, dat ja. ze zoveel van die meisjes meekregen, ja. dat verbaasde ons ook.
Ja. 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 Dus dat was bij ons ook heel nieuw. Maar inderdaad, we hebben al het voor die tijd natuurlijk wel het gevoel gehad van nou, dat zou wel zo kunnen zijn. Dus
jullie hadden het met elkaar hebben we het daar ook over
ja,
gehad?
Ja, ja, ja. Ja, het was bij ons wel een beetje van dat het zal het haast wel zijn. Maar ja, we hebben gewacht tot Danny er zelf mee kwam. Dus.
Nou, nu je zegt van het verkleden, dat... ik herinner me wel dat wij hebben vrienden natuurlijk in België wonen. Ja, ja. En daar speelden we altijd winkeltje beneden in de garage. Ja. En ik dacht daar later eigenlijk pas aan dat ik was inderdaad altijd met een jurk aan. En ik heette Rosa, dus dat weet ik nog.
Oh ja.
En ik heb gewoon een jurk aan en ik ben Rosa. Ja. Nooit over, toen was ik er dus helemaal niet mee bezig. Dat ik dus zeg maar op mannen viel of dat ik een jurk überhaupt aan had. Het was gewoon, ja, ik had gewoon een jurk aan.
Ja.
Maar nu je dat zo vertelt, denk ik, oh ja, ik zou daar misschien inderdaad als het maar mijn
denk,
kind was.
Ik denk dat je er als kind toch ook niet mee bezig bent. Dat je meer gewoon jezelf bent en niet denkt van, god, ik val meer op mannen. Want ja. Ik denk dat je nog heel niet, zeker op die leeftijd in een wereld zit, dat je daar al echt mee bezig bent.
Nee, klopt. Nee, maar ik denk wel dat je als kind voelt of het oké is vanuit je ouders. Snap je? Want ik denk dat als ja. jij vanuit Harry of vanuit je moeder had gemerkt van, oké, dit wordt niet geaccepteerd, dan was Rosa al eerder weer in de kast verdwenen.
Ja, ja. Nee, dat klopt.
Ik mag me niet als vrouw verklaren.
Ja, precies. Als dat heel gek op daar ja. heel gek op wordt gereageerd. Ja.
Meteen ging wel heel ver mee, hoor.
Ja. Oh.
In België, dat verhaal wat hij nou vertelde, dat hebben we dus ook meegemaakt met carnaval in België, bij dezelfde vrienden. Die hebben ze hem s'avonds aangekleed als Surinaamse vrouw. Helemaal met kleding aan, helemaal zwart gesminkt. En dat was op de... En dat was op de
andere tijd. Dat was een andere tijd.
Andere tijd.
Maar dat was op de avond dat inderdaad dat grote feest was in het dorp. Dus we zijn naartoe gegaan. Maar Belgen zijn helemaal niet zo verklederig. Die hadden wel een feestzaal en daar werd alles gedaan. Dus we stonden daar voor de deur te wachten. En ik zag er allemaal mensen naar binnen lopen en niemand was verkleed. Ik denk, nou, als hij er naar binnen gaat, dan wordt hij gefilterd.
Dus heb je het snel afgehaald, of niet?
Nou, we hebben niks gedaan. We hebben gezegd, we gaan er niet meer door. We gaan naar huis toe.
Oh ja? Ja.
Nou, ze hebben zelf niet eens zo teleurgesteld over.
Maar ik ga niet de eerste gay pride hier in Limburg hier veroorzaken.
Ja. Ik durfde niet aan, nee.
Ja, en Harry, als ik aan jou vraag. In Danny's jeugd, heeft iemand in jouw omgeving jou er wel eens op gewezen dat Danny homo zou kunnen zijn? Of dat...
Nee, eigenlijk niet, nee. Nee.
Nooit nee, mensen die zich herinneren. Daarmee gingen bemoeien?
Nee,
of,
nee, dat is niemand geweest die wij nou... ook niet mijn ouders of wat dan ook, die er echt ooit iets van gezegd hebben of wat dan ook, nee.
En hoe heb je zijn coming-out zelf beleefd?
Nou ja, op een gegeven moment... Hij kwam toen naar beneden toe en hij zei... ja, ik moet jullie wat vertellen, ga maar even zitten. Dus we stonden eigenlijk in de kamer, in de keuken een beetje te hangen. En toen vertelde hij, hij zegt, ja, hij zegt, je moet niet vreemd. Hij moest s'avonds ook weg of zo.
Ja.
En hij zegt, ik stond... hij vertelt toen ineens van... je moet niet verwachten dat ik met een jongen thuis kom. Dat zou ik wel,
met een meisje.
Dat je met een meisje thuis kom. Hij zegt, dat hoef je niet te verwachten. En toen eigenlijk, begon ik al te lachen. Dat is hadden we al verwacht natuurlijk, dat je dat zou zeggen. Maar ik wist niet hoe ik dat moest zeggen op dat moment.
Ja. Want toen ben je meteen weggegaan.
Ja, toen hebben we het er vrij kort over gehad inderdaad. Toen zei hij ook van, doe voorzichtig, wees veilig. Ja. En als er iets is, dan kan je langskomen. En toen ben ik inderdaad het huis uitgevlucht, weer uit de ongemakkelijkheid. maar wat grappig dat je dat zegt van dat lachen, want dat kan ik me dus heel goed herinneren. Ja. En dat, nu snap ik waarom, zeg maar, waarom het het is een lach van, het is ook een soort van lach van opluchting.
Ja, een beetje wel. Het was een beetje een bevrijding van, nou is het eindelijk.
Cat is out of the bag.
En toen Dan weg was, toen Dan vlucht het huis uit, hebben jullie het toen daarna
over gehad? Ja, hoe precies, dat weet ik niet meer, maar dat zal zeker wel erover gehad hebben natuurlijk. Ja.
En dan een soort opluchting dan.
En bij jou, Jacques?
Ja, het ging bij ons ook wel apart. Bar had rond de herfstvakantie nog verteld. Nee joh, want wij waren er altijd heel over als je een jongen of een meisje. Had Bar gezegd, nee joh, helemaal niks. En rond Sinterklaas kwam die op een gegeven moment naar ons toe met een foto. En daar stonden een jongen en twee meisjes op, of andersom, dat weet ik niet meer precies. En toen liet hij die foto zien aan Lenneke en hij zegt, ik ben verliefd, op wie denk je? En Lenneke wees spontaan die jongen aan. En daarmee was het probleem natuurlijk meteen opgelost. Ja. Want zij had niet anders verwacht, wij hadden niet anders verwacht, maar dat pakte ze natuurlijk weer geweldig aan.
En had jij eigenlijk, pap, voordat ik geboren was, had je dan bepaalde beelden die dan niet uitkomen? Want daar zijn natuurlijk veel jonge mensen wel bang voor als ze uit de kast komen. Dat ze denken, dan voldoe ik niet aan een bepaald beeld wat mijn vader in dit geval dan van mij verwacht.
Toen ik over dit gesprek aan het nadenken was, heb ik me gerealiseerd. Had ik nou toen jullie geboren werden, en dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor je broer en zus, heb ik nou van tevoren nagedacht over, die wordt later advocaat of dokter, of die gaat zo opgroeien, of dat gaat dat worden. Ik geloof dat ik daar nooit over nagedacht heb. Ook bij de anderen niet. Dat je ontzettend blij bent dat er een kind is, en ontzettend blij bent wanneer dat kind zich ontwikkelt en goed ontwikkelt. En uiteraard ben je meer blij als ze het op school goed doen. Maar dan vonden wij ook dat goed doen eigenlijk was dat hij vriendjes had, dat hij daar zijn zin had, dat hij lekker in zijn vel zat. En in de puberteit geldt dat hetzelfde. Als je, ze hebben allebei in een bar gewerkt of in een restaurant. En daar hebben ze gewoon met plezier hun jeugd doorgebracht en veel vrienden en contacten gehad. En dat is, ik heb nooit gedacht van hij zal profvoetballer worden of dokter of advocaat. Nee. En dat denk je niet van tevoren aan.
Nee. En jij hebt dan natuurlijk nog, want ik ben thuis met z'n drieën. Jij hebt drie kinderen. Dan, jij bent natuurlijk enigst kind. Was dat voor jullie, Harry, als je bijvoorbeeld dan denkt aan nageslacht of dat soort dingen, hebben jullie daar over nagedacht?
Nee, niet echt over nagedacht. Nee, ik kan me niet herinneren dat we daar gedachten over gehad hebben. Het was bij ons ook inderdaad, we waren blij dat hij gezond was. En dat was het belangrijkste in die tijd. Ja. En wat er daarna gebeurde, het ontwikkelde zich vanzelf.
Wel gehoopt op kleinkinderen?
Nou, ik heb altijd wel gedacht dat het misschien een keer zou gaan gebeuren. Maar niet dat ik nou dat...
Want ik weet wel dat het bij mij een soort van wel een overweging is om... Kijk, je groeit natuurlijk op met het idee van je gaat trouwen en je gaat kinderen krijgen. En daarin ook dat je ouders die... wens wil geven. Hè? Veel ouders hebben toch de wens om een kleinkind te krijgen. En dat je die wens dan niet gaat vervullen, dat speelt ook mee, tenminste voor mij in ieder geval. Dat je denkt, dat zit er waarschijnlijk niet in. Kan natuurlijk nog van alles gebeuren, maar dat is wel een overweging waarom het bijvoorbeeld zo moeilijk is om het soms te vertellen.
Ja, ik kan me voorstellen, maar dat heb je ons nooit gespeeld hoor. Het is nooit dat wij gedacht hebben van we moeten er zo'n ook kleinkinderen hebben.
Dus, zie je dat ook niet veel te zwaar in? Als ik aan mijn ouders denk, die hadden ook van ons verwacht dat we zouden trouwen en kinderen krijgen. Maar menig van mijn broers en zussen, die zijn in plaats van gaan trouwen, samenwonen. Die hadden ook verwacht dat we elke keer naar de kerk zouden gaan. En dat ging ook niet zo. Ik bedoel, nee. je hebt als ouder toch niet zo van tevoren een heel beeld van mijn kind moet helemaal aan een bepaald beeld voldoen. Dat hoop ik niet, want dat is voor het kind niet best.
Nee, dat klopt. Maar ik denk wel dat als je jong bent en opgroeit als puber en erachter komt wie je bent, dat je heel erg bezig bent met je omgeving. En niet alleen met je ouders, maar ook met de mensen op school, met je vrienden, met je eigen toekomst, met van alles en nog wat. Daar denk je gewoon net iets langer over na dan.
Zeker qua grote dingen dan.
Is, ja. En dan naast het feit hè, dat je natuurlijk zelf nog niet lekker in je vel.
Nee, maar dat is logisch. Die strijd die jullie innerlijk maken. En dat zegt Harry eigenlijk ook. Laat ze hun gang gaan. Ja. Laat ze het rustig ontwikkelen. En je bent als ouder, ben je, noem het toezichthouder. Je kijkt op afstand en je probeert te steunen waar nodig. En een zetje te geven wanneer mogelijk. En voor de rest, ja, je bent er toch pas aan toe als je er aan toe bent. Dat zei ik over Barry ook. Nog een maand voordat hij echt uit de kast kwam, had hij nog het idee van ik val op meisjes.
Ja.
Of in ieder geval, zei hij dat.
Ja. Ja, maar ik weet dan bij Den in ieder geval dat jij hebt het echt wel moeilijk mee gehad, ook met de hele coming out en alles wat daar omheen gebeurde. Hadden jullie als of jij dan als vader, had je dat door thuis?
Nee, totaal niet. Nee. Maar het was over het algemeen wel eens, denk je, die zelfs het probleem oplost, hoor. Danny, die kwam niet zo vaak met dat soort vragen. En, nee, het is niet, kwam niet echt te sprake ook.
Nee.
En zou je dat, omdat het heeft natuurlijk best wel lang geduurd. En iedereen gaat natuurlijk op zijn eigen manier ermee om. Maar kan je er dan van uitgaan dat als een kind het alleen, waarvan je denkt dat een kind het alleen oplost, dat hij dus niet langskomt, zou je die dan misschien toch, weet ik veel, kunnen helpen, openheid bieden of daar.
Ja, zeker. Als we het inderdaad, we hadden misschien meer kunnen zeggen, meer over kunnen praten of zo, maar het is eigenlijk nooit gebeurd.
Nee.
Het is, je gaat er niet zomaar over beginnen. En, nee. En jij kwam ook niet met vragen op dat gebied, want ja, wij zijn natuurlijk niet dom, dus als je iemand met zo'n vraag komt, dan weten we ook welke kant het op gaat.
Ja.
Dus dat voelde je zelf ook al aan. Dus waarschijnlijk heb je gedacht van, ik vraag niks.
Nou, het gekke is natuurlijk dat ik.
Anders hebben ze het door.
Ja. Ik heb dus nooit geweten dat jullie daar zo lang, dat jullie het al zo lang wisten. Want dan was ik er natuurlijk veel eerder mee gekomen.
Ja,
ik weet niet of dat waar is, Den. Als je, Bart die had dus, op een gegeven moment kwam die ermee voor de dag. Maar voor die tijd, als we het erover hadden of suggesties, kwamen er ook momenten van irritatie bij hem. Zo van, hou er eens over op.
Ja.
Ja, omdat je
dat
zelf nog zo bezig
kant,
bent.
Je bent, zelf, zelf met je gevoelens aan het stoeien.
Ja.
En dan loop je als ouder natuurlijk ook het risico dat je een setje geeft in een richting waar je zelf nog niet aan toe bent.
Ja.
Dus zijn er manieren waarop je
het dan niet verbaal makkelijker kan maken? Of is het,
Dan pleit ik voor de manier zoals Lenneke dat aangepakt heeft van als je thuis komt met een jongen of een meisje, als je gewoon dat in
het meldt,
het gewoon openhoudt,
ja.
Elke alles openhoudt en als jij je verkleedt als meisje, niet zeggen joh, doe die rommel uit en ga met treinen spelen of met auto's, maar gewoon de ruimte bieden. Dat is de enige manier om je kinderen te begeleiden, denk ik. En voor de rest is de strijd die je zelf moet uitzoeken en waar je zelf op een bepaald moment mee naar buiten wil en kan komen.
Jacques, je hebt jaren lesgegeven op een basisschool.
Middelbare school. Ook basisschool.
En laatst was in het nieuws dat er een school is in Gorinchem waarbij kinderen uit de kast worden geduwd. Dat ze eigenlijk voor een keuze worden gesteld. Wij gaan het vertellen of jij gaat, of jij moet het nu vertellen. Je ouders staan beneden. Hoe kijk jij daar dan als vader en als docent?
Nou, ik heb als directeur nog wel eens tegen een kind gezegd. Luister, je hebt dat stuk gemaakt. Je gaat dat zelf tegen je ouders vertellen. En dan kom je morgen met de oplossing. En anders moet ik bellen. Dat is ook niet leuk. Kom er zelf eerlijk vooruit. Maar als je dat gaat doen met dit soort materies, ja, dan sla je de plank wel heel erg mis. Ja. Dan, kijk, ik sta sowieso al voor dat je als leerkracht een kind begeleidt, opvoedt en lekker in zijn vel laat zitten. En dan gaat het leren over het algemeen vanzelf goed. Want dat moet toch uit het kind zelf komen. Maar als je mij de ontwikkeling van je kind zo gaat sturen, nou, ik wil anderen niet bekritiseren, maar dan doe je het echt fout.
Ja.
Dus ik wil het eigenlijk wel bekritiseren.
Ja, eigenlijk wel, ja. En als we het dan over na de coming-out hebben, want dan, want ik begreep van Danny dat bijvoorbeeld jou, jij hebt je familie niet zelf verteld.
Nee. Nee, wie heeft het mijn familie verteld? Nou,
eigenlijk, wij niet eigenlijk.
Oh, nee.
Eigenlijk niemand, het is eigenlijk altijd onbesproken gebleven.
Grappig.
Vanzelf kwam iedereen er wel een beetje achter. En,
maar wordt er wat dat betreft dan niet, überhaupt niet veel gesproken bij jullie over dat soort
nou,
dingen?
Nou, zo heel vaak zagen we elkaar ook niet. Je kon ze niet zeggen dat elkaar bij de familie naar de deur plat liepen. En, en langzamerhand, misschien dat de buitenwereld het eerder zag, hoor. Dat die het meer in de gaten hadden dan wij in de gaten hadden. Maar er is eigenlijk nooit zo over gesproken. Zelfs niet met mijn ouders niet eens. Die,
nee, terwijl oma het wel, nu helemaal natuurlijk.
Maar, ja, die begreep het natuurlijk op een gegeven moment wel. Maar ik weet, mijn vader bijvoorbeeld, ik durf niet eens te zeggen dat hij dat echt beseft heeft of geweten heeft.
En heb je het wel eens aan mensen moeten vertellen? Of aan vrienden? Of naar moeten vertellen?
Nou,
of
dat komt wel eens te sprake. En ik zeg het ook gewoon. Ik heb er geen probleem mee.
Nee.
Ik had van de week nog een meisje voor de deur. Die kwam voor enquête en voor steun aan een organisatie die juist zorgt voor uit de kast komen. In andere landen ook. En die vraagt mij, heeft u er enige feeling mee? Heeft u enige
ik heb nog een jurk liggen. En,
ik heb zo naar dat meisje begon helemaal te stotteren. Van wat moet ik hiermee? Maar ze maakte wel haar verhaal af. En ze heeft de bijdrage gekregen.
En Jacques, heb jij het in de familiekrant gezet? Of,
het is bij ons in de familie, denk ik, ook als vanzelfsprekend aangenomen. Kun jij herinneren dat ooit besproken is?
Nou, ik denk, maar dat weet ik niet, maar ik denk dat jij het wel aan oma, aan jouw moeder dan hebt verteld. Want de oude, mijn opa en oma van mijn moeders kant, mijn oma was net overleden vlak voordat ik uit de kast kwam eigenlijk. Maar de opa en oma van...
Dan zal mijn vader op dat moment het ook niet meer bewust beleefd hebben, want nee, die was behoorlijk dement.
Ja. Ja, maar en jouw moeder, denk dat jij dat zelf hebt verteld.
Ja, het zal best kunnen. Ik zou het niet weten. Maar weet je wat gek is? Het was helemaal geen issue.
Nee.
En ik heb het ook mijn broers en zussen volgens mij niet verteld, want het was geen issue. Het was, ik denk dat binnen de familie er niemand verbaasd van heeft gestaan en dat ook niemand er een probleem van maakte. Ik zou niet weten wie tenminste.
Nee.
Zo grappig, Bar, dat als ik dus dit nu hoor, dat je...
Hoe makkelijk je het had kunnen maken.
Ja, omdat je jezelf, je zit jezelf zo in de weg. Op het moment dat je bij familie, weekend of wat dan ook, probeer je al die onderwerpen te omzeilen. Je probeert daar geen antwoord op te geven. Of, we gaan nu aan het gebak beginnen. Of, althans, dat deed ik dan. Of je kwam niet. Of het gevoel dat je het blijkbaar moest zeggen. Want anders zou je het niet zo verbergen, terwijl het dus helemaal geen issue is. En het is nog steeds niet verteld, maar iedereen weet het, dus ja.
Ja, dat heeft ook een beetje te maken met jullie school natuurlijk. Hè? Jullie zijn naar Frank Sanders Academie toe gegaan.
Ja.
En musicalwereld, nou, dat staat al een beetje synoniem voor. Dan zijn ze waarschijnlijk wel hoog.
Maar er zit ook nog iets anders. Ja. Als je zelf een jeugdpuisje hebt, dan is die in jouw verbeelding zo groot als je eigen neus.
Ja.
En als jullie het probleem hebben vanuit de kast komen, is dat probleem zo verschrikkelijk groot, terwijl het voor de omgeving misschien wel veel minder groot is dan dat jij denkt.
Ja. Ja.
Dus het is ook, en dat is meer een pleidooi voor de jongeren die in de kast zitten. Ga er niet zomaar vanuit dat het een heel groot probleem is om het bekend te maken.
Nee.
Want verreweg de meeste mensen doen er normaal over.
Ja, maar het is grappig genoeg inderdaad wat Dan net ook zegt. Ik had ook in mijn hoofd dat op het moment dat ik dat dan vertel, dat ik jullie ook met een bepaald, los van dat ik wist dat jullie het zouden accepteren, dat ik wel dacht dat ik jullie met een bepaald probleem opzadelde, omdat ik dan dacht, ja, dan moet jij dat toch ook aan jouw moeder vertellen, die dan geloviger is. Dan moet je dat aan vrienden misschien vertellen. Misschien vind je dat helemaal niet prettig. En misschien maak ik jou dan ongemakkelijk. Dat is waar je dan
dat
je ook over nadenkt.
Dat is met dat puisje.
Ja, absoluut.
Je ziet het veel groter, gelijk. Het probleem veel groter dan dat het is.
Ja, nou, en daarnaast verdedig je toch als ouder zijn je kinderen ook. Dus al zou je tegen een ander zeggen en zou die er afwijzend tegenover staan, denk dat je eerder afscheid van die familie neemt dan van je kind. Dus.
En er zullen ook best kinderen zijn die ouders hebben die er wel een probleem mee hebben. En dat is natuurlijk ook het dilemma waar je zelf mee zit. Maar ik denk dat de meeste kinderen hun ouders toch goed genoeg kennen. Dat ze inderdaad, wat jij ook zegt, Harry, dat ze, ja, hun kind gaat voor alles klaar.
Ja, en wat voor advies zou je dan meegeven aan vaders van een kind? Dus stel dat er nu een vader luistert die denkt van, nou, misschien is mijn zoon of dochter wel homoseksueel, lesbisch.
Nou, het gewoon open houden. Gewoon er altijd over praten dat je net zo goed met een jongen als met een meisje thuis kan komen. En dat het in beide gevallen goed is. Dat het enige wat telt is dat jij goed in je vel zit, dat jij gelukkig bent en dat jij je leven oppakt zoals jij het naar je zin hebt.
Ja.
En jij, Bar, als je dat nou andersom zou zeggen tegen een zoon?
Nou, dan, het is grappig genoeg dat, dat dit wat ik net zeg over dat je denkt dat je je ouders met bepaalde problemen opzadelt. Ik denk dat ik dat ook nooit echt heb uitgesproken. En dat ik eigenlijk ook nu pas denk, oh, dat hebben jullie dus helemaal niet gehad. Wat eigenlijk ook alsnog, terwijl ik er nu over zit te praten, heel naïef vind van mezelf. Ja. Dus ik denk inderdaad, je kan je familie echt wel goed genoeg inschatten.
En heb een beetje vertrouwen.
Heb daar vertrouwen in, ja.
Je moet er eigenlijk van uitgaan dat je ouders, of je, in ieder geval je vader, gewoon het beste met je voor heeft.
En ik denk dat je het namelijk andersom echt wel weet. Snap je? Ik denk dat als je vader of je moeder of wie dan ook er echt niet oké mee zou zijn, dan weet je dat.
Ja.
Ja, en andersom, misschien moet je zelfs wel zeggen, als je niet 100% zeker weet dat je ouders er tegen zijn, ga er dan gerust van uit dat ze er geen enkel probleem mee hebben.
Ja.
Wij eindigen elke aflevering met een vraag. En die vraag is eigenlijk het begin helemaal hetzelfde. De vraag is, wat zou je missen als? Dus mijn vraag aan Jacques, wat zou je missen als Barry niet homo zou zijn?
Wat een grappige vraag. Wat zou ik missen als Bar niet homo zou zijn? Nou, ik denk eigenlijk een heleboel. Ik denk dat ik een heleboel van de wereld van homofilie en maar ook van de wereld dat mensen anders zijn dan het gemiddelde, dat ik daardoor veel opener, daartegenover veel opener ben gaan staan. En dat bedoel ik niet alleen op gebied van homo of lesbisch, maar ook je ziet mensen die er heel extravert uitzien. Je ziet mensen die zich kleden op een manier waarvan je denkt, nou, maar, en dat heb ik het meest wel ervaren met de Kennel Parade, dat je zegt, daar straalt iets uit van iedereen heeft het recht om zichzelf te zijn, zolang ze anderen maar niet in de weg zitten. En dat vond ik een mooie belevenis, die Kennel Parade. Want van de televisie heb je het idee, dat is, iedereen probeert zo gek mogelijk te doen. En het zijn die homo's in die korte onderbroekjes. Maar eigenlijk is de sfeer eromheen, geef iedereen nou gewoon de ruimte, laat iedereen zichzelf zijn. En dat heb ik wel ervaren, mede door de contacten die jij hebt.
Mooi.
Heel mooi.
En Harry, dezelfde vraag voor jou natuurlijk. Wat zou je missen als Danny niet homo zou zijn?
Ja, ik denk dat bij ons, wij in ieder geval een heleboel musical zouden moeten hebben.
Ja, zeker weten.
We zijn natuurlijk de halve wereld overgesleept door Danny om overal te gaan kijken. Amerika, Londen en Amsterdam natuurlijk. Dat zou we in ieder geval gemist hebben.
Ja.
En ik denk dat Danny zich dan ook heel anders ontwikkeld zou hebben. Dat hij misschien veel harder geweest zou zijn en andere vrienden thuisgekomen zou zijn. Misschien wel veel slechtere vrienden ontmoet zou hebben in Amstelveen, Amsterdam. En dat is allemaal niet gebeurd. Het is allemaal erg goed gegaan. Dus.
Alleen maar blij.
Ja.
Nou, wat fijn. Bedankt, vaders.
Ja, heel erg bedankt.
Voor deze... is er nog tijd? Kunnen jullie nog zeggen hoe jullie dit nu ervaren?
Nou ja,
of mag ik me daar niet mee bemoeien?
Zeker zeggen, ja. Ik vond het heel spannend. Ja. Ook omdat wij inderdaad, zoals je zei, niet heel veel hierover hebben gepraat. En als ik dus nu dit zo hoor, dan denk ik inderdaad wat jij zegt, Jacques, dat het dat je gewoon heel anders had ingestaan. Als je dit had geweten, ja, als je dit... Dan,
achteraf,
ja, hè? Achteraf, ja.
Ja.
Dus, en ik denk dat het alleen maar goed is dus om er dus nu nog... dat je er nu over praat, dat je in ieder geval nog ergens een antwoord hebt op... Ja, op.
Geeft dat een bepaalde closure of zo voor bepaalde dingen? Die je misschien zelf nog wel in je hoofd had, maar niet nodig zijn?
Nee, dat denk ik. Ik denk het niet. Ik denk dat het wel een eye-opener juist is.
Ja.
Door het erover te hebben en door, ja, het te horen.
Ja.
Maar jij?
Nee, ja, daar ben ik het helemaal mee eens, ja. Ik denk dat, dat laat ik het op mezelf houden, ik mezelf, maar misschien hebben meer mensen dat ik mezelf heb aangeleerd een beetje om te denken dat ik door wie ik ben mensen bepaalde dingen heb opgelegd. Oké, emotioneel van. Maar dat natuurlijk niet, dat heb je niet gedaan natuurlijk.
Nee.
Je bent gewoon wie je bent. Maar dat toch op de een of andere manier, dat je dat hebt meegenomen, gewoon vanuit... Je hebt natuurlijk gewoon een behoorlijk aantal jaren van je leven iets achtergehouden van wie je bent.
Ja.
Laten we zeggen vanaf je 12e tot in mijn geval mijn 18e. Ja, dat is natuurlijk voor niemand gezond om zoiets geheim te houden.
In die periode van je leven.
Precies. En daar kan niemand verder iets aan doen, want dat is gewoon hoe het leven gaat en hoe het leven is. En ik hoop dat dat voor andere mensen verandert in de toekomst. Maar kunnen mijn ouders ook helemaal niks aan doen, want die hebben, wat je ook hoort, daar altijd zijn heel erg open geweest. En ik merk gewoon dat ik nu nog steeds blijkbaar daar nog een slag van heb gehad. En dat dit soort gesprekken dan, ja, hartstikke goed zijn.
Ja.
Ja. Toch blijven jullie de vraag stellen van, hebben jullie het erover gehad? Ik kan me niet herinneren dat ik met Roel en Martine erover gehad heb, dat ze met iemand van het andere geslacht thuis zijn gekomen. Waarom zou ik het er met een homozoon veel meer over moeten hebben of daar een probleem van moeten maken? Snap je? Dat is weer de vergroting die in jullie eigen gedachten zit, ben ik bang.
Maar misschien dan ook omdat wij er zo lang mee bezig zijn.
Nou, en omdat wij zijn er bezig geweest op een moment dat iedereen het over elkaar had. Ja. Op een middelbare school.
Ja, ja, ja.
Waarbij je zit dan in zo'n onveilige situatie met zelfontplooiing, dat je argwanend bent naar alles.
Ja,
ja.
En dat is ook jullie niet kwalijk te nemen. En het is ook niet ons kwalijk te nemen dat er angst is.
Nee, nee, is logisch. Nee. Als je zo'n persoon dilemma zit.
Ja.
Ja. Ja.
Maar gelukkig zijn we uit het dilemma en zijn we
gezellig hier in de Ademtoren.
Sowieso.
Dat is wel heel fijn.
Gaan jullie ook de moeders nog uitnodigen?
Nou, misschien in het volgende seizoen de moeders. Ja, vind ik wel goed.
Krijgen we dan een dubbele aflevering?
Ja, misschien wel, ja. Dat is wel goed, ja. Nou, laten we eerst maar beginnen met volgende week.
Volgende week?
Ja.
Volgende week gaan we praten met, ook met vaders, maar de wat jongere vaders.
Ja.
We gaan dan praten met Bas en Arnan. Ze zijn getrouwd en ze hebben kinderen.
Ja, heel erg bedankt.
Heel erg bedankt.
Ik vond het hartstikke leuk.
Tot de volgende.
Je hebt geluisterd naar Gewoon Homo, de podcast van Barry Beijer en Danny Houtkoper.
Laat vooral weten wat je ervan vond via Instagram, @gewoonhomo_depodcast.
Of stuur een mailtje naar gewoonhomo_depodcast@gmail.com.
En vergeet je niet te abonneren in jouw favoriete podcast-app.
Dit seizoen is mede mogelijk gemaakt door PwC en Topcast Media. En is opgenomen in de Ademtoren.
De muziek is van Rutger de Becker.
Bedankt voor het luisteren en
tot de volgende.